onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Psalm 105, het derde vers willen wij gaan zingen ter voortzetting van de dienst. Vraagt naar de Heere en zijn sterkte, naar hem die al uw heil bewerkte, zoekt dagelijks zijn aangezicht en wat er verder volgt. Deze middag in gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen, belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Daarna zingen we van Psalm 3, tweede vers. Maar trouwe God, gij zijt het schild dat mij bevrijdt, mijn eer, mijn vast betrouwen. Psalm 3, vers 2 na de geloofsbelijdenis. En daarna komt de schriftlezing tot ons vanuit de brief van de apostel Paulus aan de Romeinen, hoofdstuk 12.
En in ieder spreken in zijn of haar hart aldus: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We lezen nu Romeinen 12 vanaf vers 1. Ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levende, heilige en Gode welbehagelijke offerande, welke is uw redelijke godsdienst. En wordt deze wereld niet gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing uws gemoeds, opdat gij moogt beproeven welke de goede en welbehagende en volmaakte wil van God is. Want door de genade die mij gegeven is, zeg ik een ierlijk die onder u is, dat hij niet wijs zij boven hetgeen men behoort wijs te zijn, maar dat hij wijs zij tot matigheid, gelijk als God een ierlijk de mate des geloofs gedeeld heeft. Want gelijk wij in één lichaam vele leden hebben, en de leden niet allen dezelfde werking hebben, alzo zijn wij velen één lichaam in Christus, maar elk een zijn wij elkanders leden. Hebbende nu verscheiden gaven, naar de genade die ons gegeven is. Zo laat ons die gaven besteden, hetzij profetie naar de mate des geloofs, hetzij bediening in het bedienen, hetzij die leert in het leren, hetzij die vermaant in het vermanen, die uitdeelt in eenvoudigheid, die een voorstander is in naastigheid, die barmhartigheid doet in blijmoedigheid. De liefde zij ongeveinsd. Hebt een afkeer van het boze en hangt het goede aan. Hebt elkander hartelijk lief met een broederlijke liefde, met eer de een de ander voorgaande. Zijt niet traag in het benaastigen, zijt vurig van geest, dient de Heere. Verblijdt u in de hoop, zijt geduldig in de verdrukking, volhard in het gebed. Deelt mede tot de behoeften der heiligen, tracht naar herbergzaamheid. Zegent hen die u vervolgen, zegent en vervloekt niet. Verblijdt u met de blijde en weent met de wenenden. Weest eensgezind onder elkander, tracht niet naar de hoge dingen, maar voegt u tot de nederige. Zijt niet wijs bij uzelf. Vergeld niemand kwaad voor kwaad, bezorgt hetgeen eerlijk is voor alle mensen. Indien het mogelijk is, zoveel in u is, houd vrede met alle mensen. Wreekt uzelf niet, beminde, maar geef de toorn plaats. Want er is geschreven, mij komt de wrake toe. Ik zal het vergelden, zegt de Heere. Indien dan uw vijand hongert, zo spijzig hem. Indien hem dorst, zo geef hem te drinken. Want dat doende zult gij kolen vuurs op zijn hoofd hopen. Wordt van het kwade niet overwonnen, maar overwin het kwade door het goede. Tot zover de schriftlezing.
Op het gelezen Bijbelgedeelte en veel andere gedeelten van de Heilige Schrift is gegrond het onderwijs van de catechismus dat vanuit zondag 32 tot ons komt op deze middag. Zondag 32 van de Heidelberger catechismus. Daar lezen we het onderwijs van de kerk als volgt. Aangezien wij uit onze ellendigheid, zonder enige verdienste onzerzijds, alleen uit genade door Christus verlost zijn, waarom moeten wij dan nog goede werken doen? Het antwoord: daarom dat Christus, nadat hij ons met zijn bloed gekocht en vrijgemaakt heeft, ons ook door zijn Heilige Geest tot zijn evenbeeld vernieuwt, opdat wij ons met ons ganse leven Gode dankbaar voor zijn weldaden bewijzen en hij door ons geprezen worden. Daarna ook dat elk bij zichzelf van zijn geloof uit de vruchten verzekerd zij, en dat door onze godzalige wandel onze naasten ook voor Christus gewonnen worden. Vraag 87. Kunnen dan die niet zalig worden die in hun goddeloos ondankbaar leven voortvarende zich tot God niet bekeren? Het antwoord: in geenerlei wijze, want de schrift zegt dat geen onkuise, afgodendienaar, echtbreker, dief, gierigaard, dronkaard, lasteraar, nog rover, nog dergelijke, het koninkrijk Gods beërven zal. Tot zover. We willen de Heere bidden om zijn onmisbare zegen. Heere, wanneer u ons deze middag in uw goedheid en in uw langmoedigheid samenbrengt rondom uw woord, op deze plaats, midden in deze grote stad, dan bidden wij, Heere, wil u geven dat velen onder ons, diaconen zijn allen, gebracht mogen worden tot kennis van uw Zoon, de Heer Jezus Christus, in wie het leven is. Leer ons te zien en ontdek ons, Heere, aan onze ellende buiten u en aan de verlossing die er ligt in het werk van uw Zoon, en verlos ook ons, opdat in ons leven ook goede werken gevonden zullen worden. Heere, geef dat we vanmiddag Bijbels onderwijs mogen krijgen over dit belangrijke onderwerp. En als er onder ons zijn die het moeten zeggen dat hun leven zo onvruchtbaar is geestelijk gesproken, wil u niet alleen ontdekken aan de oorzaak daarvan, maar wilt u ook geven dat het anders wordt. Wil u zo werken in harten en in levens dat de vruchten van uw genadewerk gezien mogen worden en openbaar mogen komen. Heren, dat bidden we u met het oog op onze ouderen en met het oog op onze jongeren. Maakt u het, Heren, deze middag eens een Bethel. Wil u komen vanuit de hoge hemel, zo verrassend als u eenmaal kwam in het leven van Jacob, toen hij op de vlucht was, toen alles tegen hem was, toen hij alles verzondigd had. Maar u opende de hemel en u daalde zo verrassend neer. Zie, een ladder werd gesteld vanuit de hemel op de aarde. En u sprak tot zijn hart: Heere, laat deze plaats door uw genade deze middag een Bethel mogen zijn in het leven van jongeren en in het leven van ouderen. Wil u, Heere, gedenken en wil u geven wat er nodig is. Gebruikt u, Heere, de prediking van uw woord om uw kinderen te onderwijzen. Gebruikt u, Heere, de prediking niet minder als een middel tot waarachtige bekering. Geeft u dat de prediking helder en duidelijk mag zijn in overeenstemming met uw heilig woord. Heren, wij bidden of u zich ontfermen wil over allen die het moeilijk hebben. En er zijn er zoveel in het midden van onze gemeente en de anderen die met ons opgekomen zijn, die zorgen en verdriet en een kruis te dragen hebben. Geeft u wat nodig is, Heren. En dat is niet in de allereerste plaats dat kruis van ons wordt afgenomen. Hoe graag we dat ook zouden willen en hoezeer we u daar ook om mogen vragen. Maar het is toch allereerst dat u uw genade schenkt, waarvan u eenmaal tot Paulus sprak: mijn genade is u genoeg. Want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Maar Heere, dan dragen we ook hen aan u op die niet weten hoe het verder moet. U kent de verschillende noden en wilt u toch kracht naar kruis geven en wilt u wonderen doen. We bidden u, Heere, voor degenen die te strijden hebben tegen allerlei zondige verlangens. Wilt u geven dat ze van u de kracht mogen begeren en mogen ontvangen om in die strijd geholpen te worden. Geeft u ze moed en geeft u ze genade. Wij bidden, Heere, of u wil zijn met diegenen die allerlei twijfel kennen en vragen. Wil u ze de weg wijzen, niet alleen vanuit uw woord, maar boven alles door het licht van uw geest. Als u spreekt, wie zal dan keren? Heere, wil u zijn met onze jongeren en de kinderen die, als u het geeft, deze week weer naar school hopen te gaan, wil u ze helpen. Sommigen van hen zien er naar uit, sommigen van hen zien er tegenop, en er zijn er misschien ook voor wie het beide geldt. Maar wil u geven wat nodig is in hun jonge leven, bewaring op weg naar school en naar huis, bewaring in de klas en op het schoolplein? Heere, geeft u dat alles waar we tegenop kunnen zien mag meevallen. En wil u boven alles geven dat onze jongeren en onze kinderen mogen worden doordrongen van het feit dat u ook in jongerenharten en in kinderharten wil werken. En dat dat het allernodigste is. Heren, wij bidden om wat nodig is voor degenen die werkzaam zijn in het onderwijs. Docenten. Degenen die onderwijs ondersteunend werkzaam zijn. Degenen die in een bestuurzitting hebben en toezicht hebben te houden op het onderwijs. De directieleden. We dragen ze ook aan u op. Ook bij hen kan er aan het begin van een schooljaar opzien zijn. Geef u, Heren, dat ze boven alles doordrongen mogen zijn van het eeuwigheidsgewicht van hun werk, omdat zielen aan hun zorgen zijn toebetrouwd. Heren, wij bidden of u wil zegenen het evangelisatiewerk vanuit onze gemeente. Als u het geeft, zal het ook weer plaatsvinden, aanstaande zaterdag. Wil u het zegenen? En wil u geven dat wij, Heren, vrijmoedigheid mogen ontvangen van u om over u en over uw woord en dienst te spreken? Als we daar helemaal niets over zouden kunnen zeggen vanuit ons eigen hart, geef dat dat ons in de armoede en in de nood mag uitdrijven tot u. Maar Heren, geef dat we ook als gemeente in de omgeving waar u ons plaatst, onze woonomgeving en de omgeving van dit kerkgebouw, iets mogen doorgeven van uw woord, van uw dienst en van uw opzoekende zondaarsliefde. Ook wel, Heren, want dat is toch ook nodig, van die ernst, van de eeuwigheid. Dat een mens op de straten van Rotterdam, wie hij of zij ook is, voor God niet kan verschijnen zoals hij of zij geboren is. En dat geldt voor ons allen. Heren, wil u geven dat ons leven ook een leesbare brief mag zijn of mag worden. We bidden, Heren, voor de kerken waarvan we deel uitmaken. We bidden voor ons land en volk in deze onzekere tijden. Ook te midden van alle vragen rondom het virus. Heren, u weet ook hoe wij omgaan met vaccinatie. U weet, Heren, van wie wij het verwachten wanneer wij ons lieten vaccineren, of onze hoop daarbij gesteld was en is op u. En of ons hart een biddend hart geweest is, of u wilde zegenen de middelen die wij dan als middelen mogen zien en uit uw hand mogen ontvangen. U weet ook hoe het is met degenen die zich niet hebben laten vaccineren, tot op dit moment. En u weet ook waar zij hun vertrouwen op vestigen. Of dat misschien is op allerlei overwegingen. Of dat het is op u, de levende God. En Heren, als wij over die dingen nadenken, dan moeten we, hoe het ook met ons is, en wat voor keuze we, als het goed is, biddend gemaakt hebben, maar dan moeten we alle toch voor uw aangezicht belijden. Wat ontbreekt het ons vaak en veel aan het werpen van alle zorgen op u, de Heere. Wat laten we u vaak aan uw plaats? Wat leven we vaak voorbij aan de Godsregering? Wat denken we vaak zonder u daarin te betrekken? En we bidden, Heere, geef ons een leven dat gestempeld mag zijn door diepe afhankelijkheid van u. Het zij in het gebruik van de middelen. Het zij in het afzien van deze middelen, maar in vertrouwen op u, de Heere. Heere, geef dat er in dat opzicht ook iets zal mogen gaan uitgaan van uw kerk in Nederland. Want we zeggen het deze middag met beschaamde aangezichten, maar er gaat niets van ons uit. Heren, wil u geven dat het door uw bekerende genade en uw doorwerkende genade anders mag worden. Wil u krachtig werken opdat er een opwekking mag komen vanuit de diepte door u gewerkt. En dat mensenkinderen tot bekering mogen komen. Geef ons land, ons volk, geef ons kerkelijk erf niet over aan de vorst der duisternis en aan ons eigen goeddunken. Heere, zie een gunst op ons neer. Wees met hen die de kerk verlaten hebben. Sommigen met de daad, sommigen in hun hart. Heere, breng u ze terug. Ook als wij, als misschien wel grootouders of ouders, kerkenraad, dominee, gemeenteleden met lege handen staan en krachteloos zijn en geen middelen zien om het anders te maken, maar voor u is niets te wonderlijk. Heere, brengt u terug. U hebt het laten zien in de geschiedenis van uw kerk, dat u het deed, maar wel op uw noodgeschrei deed ik grote wonderen. En Heere, doet u dat en geeft u in het midden van onze gemeente veel bidders. En waar u gewerkt hebt, Heere, geef dat uw werk openbaar mag komen. Leg een glans over uw Sion als er nu zo vaak een grauwsluier over ligt. Geef dat er iets mag uitgaan van uw kinderen, van uw kerk, opdat anderen het mogen zien. Het is goed om de Heere te vrezen. Heere, zo leggen wij onze bedelwoorden voor u neer. Want anders dan bedelen kunnen we ja en pleiten op uw woord. Mogen we dat ook doen, Heere? U hebt het toch beloofd dat uw woord niet ledig zal wederkeren, maar dat het voorspoedig zal zijn daartoe waar u het zendt. U hebt het beloofd, Heere, dat we alweer een aantal maanden geleden overdachten, maar wat nog steeds waar is, dat zolang zon en maan zullen zijn, uw naam voortgeplant zal worden van geslacht tot geslacht. En dat de stedelingen zullen bloeien gelijk het malse krui der aarde. Heere, wat u beloofd hebt, zal bestaan en wij smeken u. Vervul uw belofte woorden, ook in onze levens, in de levens van onze jonge mensen, van onze kinderen, van de ouderen onder ons. Heere, zie een gunst op ons neer. Hoor en verhoor ons om Christus wil. Amen. Psalm 119, 83ste en 84ste vers willen wij gaan zingen. Wat vrede heeft elk die uw wet bemint. Ze zullen aan geen hinderpaal zich stoten. En vers 84, mijn ziel bewaart uw trouw getuigenis. Dat heb ik lief, ook doe ik uw bevelen. 83 en 84 van Psalm 119. Collecte van deze zondag zijn voor de eredienst, voor de diaconie en voor de algemene kostenkerk. Op ander moment kunt u uw gaven hiervoor overmaken. De Heere zegen u en uw gaven. En er waren deze middag geen nieuwe mededelingen, maar mag ik gemeente misschien nog wel even wijzen op de huwelijksbevestigingen die aanstaande zijn. Ik begrijp wel dat dan niet iedereen in de gelegenheid is, maar het zou toch wel heel mooi zijn als er ook wat mensen uit de gemeente getuigen waren van een dienst die van de gemeente uitgaat. Dus hartelijk bij u aanbevolen als u in de gelegenheid zou zijn om een huwelijksbevestiging bij te wonen. Psalm 119, 83, 84. Geliefde gemeente, velen van ons kennen het lied Amazing Grace. En ze weten wellicht ook dat dat gedicht is door een man die vroeger slavenkoopman was. Een leven leidde dat gekenmerkt werd door allerlei goddeloosheid. Totdat God John Newton, want dat is de naam van de dichter van dat lied, tegenkwam. Nadat de Heere al zo vaak waarschuwend tot hem had gesproken, maar hem uiteindelijk staande hield en tegenhield onder een geweldige storm en hem tot bekering bracht. Die John Newton is later predikant geworden en zo'n 2-3 jaar voor zijn sterven, hij was al blind, kon niets meer zien, werd hij uitgenodigd door een goede vriend, die ook dienaar van het woord was. En aan het einde van de ochtendmaaltijd lazen ze een gedeelte uit Gods woord. En aan de beurt was 1 Korinthe 15, waar staat: door de genade Gods ben ik dat ik ben. En nadat dat gedeelte was voorgelezen, keken degenen die aan de tafel zaten een ogenblik naar John Newton, want hij had de gewoonte om naar aanleiding van wat er gelezen was iets te zeggen. Het bleef een poosje stil en toen zei die oude blinde man: wat we gelezen hebben, dat is waar. Ik ben niet die ik behoorde te zijn, dat niet. Ik ben niet, en hij zei het in grote bewogenheid, die ik graag zou willen zijn. Want ik zou willen dat ik de Heere veel meer diende en dat mijn hart veel meer uitging naar hem dan dat het is. Ik ben ook niet, zei hij. En toen begon er toch iets te glanzen over zijn gezicht. Ik ben ook niet wat ik straks hoop te zijn. Want straks zal ik de onsterfelijkheid aandoen. En dan is de zonde ook weg. Maar één ding weet ik wel, zei hij. Ik ben niet meer wat ik eenmaal was. Een slaaf van de zonde. Een slaaf van de duivel. Levend voor mezelf, want God zocht me op. Het is inderdaad waar wat we gelezen hebben. Door de genade Gods ben ik wat ik ben. Gemeente, die ontroerende woorden van een oude man die dicht bij zijn levenseinde gekomen was, laat iets zien van wat het leven is waar het in de dankbaarheid en in het stuk van de dankbaarheid over gaat. Dat is geen volmaakt leven. Maar het is, als het goed is, wel een leven waarin Gods kinderen veel verdriet hebben van het feit dat het geen volmaakt leven is. Waarin ze kunnen zuchten naar dat moment dat ze verlost zullen zijn van de zonde en voor eeuwig met Christus zullen zijn, waarin ze toch ook, als ze zien op Gods werk in hun leven, niet kunnen zwijgen over zijn opzoekende genade. En dat staat op de achtergrond van zondag 32... die we met de hulp van de Heere willen overdenken. En dan gaat het, u begrijpt dat wel, niet om het onderwijs van zondag 32 op zich, maar dan gaat het om de Bijbelse lijnen die daar worden samengebracht. We schrijven bij zondag 32 goede werken. Dat is het thema, goede werken. En we letten op 3 dingen. Allereerst op de bron. Begin van antwoord 86 zegt: daarom dat Christus, nadat hij ons met zijn bloed gekocht en vrijgemaakt heeft, ons ook door zijn Heilige Geest tot zijn evenbeeld vernieuwt. De bron is dat. Dat moeten we straks nog maar eens goed lezen, want het is heel opmerkelijk dat het er zo staat in zondag 32. In de tweede plaats letten we op het doel van de goede werken. Het vervolg op dat we ons met ons ganse leven Gode dankbaar voor zijn weldaden bewijzen, dat hij door ons geprezen worden, daarna ook dat elk bij zichzelf van zijn geloof uit de vruchten verzekerd zij, en dat door onze godzalige wandel onze naasten ook voor God gewonnen worden. En tenslotte de noodzaak van de goede werken. Vraag en antwoord 87. Kunnen dan die mensen niet zalig worden die in hun goddeloos ondankbaar leven voortvarend zich tot God niet bekeren? En dan is het antwoord in geenerlei wijze, op geen enkele manier. En dat wordt ook vanuit Gods woord aangetoond. Dus we letten op de bron, het doel en de noodzaak van de goede werken. Wij zijn vanmiddag, gemeente, aangekomen bij het derde deel van de Heidelberger Catechismus. Het stuk van de dankbaarheid. En wat de opstellers van de catechismus hebben gedaan is, zoals ze dat vaker doen, ze wijzen aan het begin van deze zondag nog even terug. En straks, we hopen dat nog wel te horen, aan het einde van deze zondag wijzen ze vooruit naar wat er komen gaat. Maar ze blikken allereerst terug, laten we vraag 86 maar lezen. Aangezien wij uit onze ellendigheid, zonder enige verdienste onzerzijds, alleen uit genade door Christus verlost zijn. U hoort wel, heel kort wordt daar aangeduid het stuk van de ellende. Daar wordt ook aangeduid als in het voorbijgaan het stuk van de verlossing. En over die verlossing worden dan een paar dingen gezegd die we even onderstrepen. Het wordt namelijk met nadruk gezegd dat wij, Gods kinderen, Gods kerk, verlost zijn zonder enige verdienste onzerzijds. Dus Gods kinderen worden zalig zonder dat ze daar maar één verdienste aan bijdragen. Er is niets in hun leven en er komt ook niets in hun leven wat de zaligheid verdient. Als ik even met u terugga naar dat voorbeeld van John Newton, man die vroeger goddeloos leefde, dan kunnen wij natuurlijk begrijpen dat er in dat eertijds, in dat vroegere leven van die man niets was dat de zaligheid verdiende, want hij leefde voor de zonde en voor de wereld en voor de tijd. Maar toen deze man tot bekering gekomen was, en toen zijn leven gestempeld werd door gebed en door het lezen en onderzoeken van Gods woord en door het leven en de gehoorzaamheid, toen was er al die jaren ook niets dat de zaligheid verdienen kon. Er is in het leven van Gods kind van zijn kant, onzerzijds, nooit iets dat de zaligheid kan verdienen. Zo staat het er. Zo is het ook bijbels. Niet uit de werken, schrijft Paulus in Galaten 2, opdat niemand roemen. Staat nog iets bij? Alleen uit genade. En dan daarachter door Christus. Kijk, en daar wordt de dragende grond van de zaligheid van alle die zalig worden aangewezen. Er is niets in hun leven, vroeger niet, nu niet, in hun laatste levensuur niet, dat iets van de zaligheid verdienen kan. Dat kan alleen door het werk van de Heer Jezus Christus. Daarom wordt Hij ook onmisbaar en wordt Hij ook noodzakelijk in het leven van mensen die zalig worden. Maar als dat nu zo is, als een mens dus echt niet zalig kan worden en nooit zalig kan worden door een eigen werk, als het allemaal genade is, als het allemaal alleen te danken is aan het werk van Christus, waaraan ik door een waar geloof deel krijg, Waarom, en ik lees maar verder in vraag 86, waarom moeten we dan nog goede werken doen, wordt er gevraagd. Waarom is dat nog nodig, als ze toch niets verdient? En voordat we verder gaan, gemeente, en een antwoord zoeken op die vraag, stel ik de vraag maar aan u en aan mij deze middag. Hebt u dat ook geleerd? Dat onze werken niets verdienen? Hebben we dat geleerd? Zijn onze goede werken, onze zogenaamde goede werken, een wegwerpelijk kleed geworden, zoals McChane het zingt? Iets wat onze naaktheid voor God nooit kan bedekken. Hebben wij echt de dood leren schrijven, zoals een oude uitdrukking zegt, op onze werken? Zijn we met al onze werken en al onze gebeden en al ons zoeken en al onze ernst en al onze tranen, maar zijn wij daar ook al aan, nog een keer een Bijbelse uitdrukking, gestorven? Of steunen we daar heimelijk nog op, want dan steunen we op een verkeerde grond voor de zaligheid. Ik moet wel eens denken, gemeente, aan wat een ouderling uit een andere gemeente is tegen me zei. Hij zei, en ik denk dat alle die in het ambt staan en die gestaan hebben in het ambt dat wel herkennen. Hij zei tegen me, eigenlijk zeg je jezelf als ambtsdrager ook nog vaak tegen te spreken. Want tegen een onverschillig mens zeg je, zoek de Heere. Gebruik de middelen. Lees Gods woord. Vouw je handen, want je zult verloren gaan zonder dat je die middelen gebruikt. De Heere wijst je erop, dat is je verantwoordelijkheid. En dat moet. Dat moet een ambtsdrager ook zeggen. Maar tegen de mens die dat allemaal doet, en dat is goed natuurlijk als dat gebeurt, maar tegen de mens die dat allemaal doet en waarvan je vreest dat die heimelijk daarop steunt en denkt dat hij op grond van al die dingen wel voor God kan verschijnen, stel je nog weer een heel andere vraag. Dan stel je de vraag, heb je daar de dood al in gevonden? Of is dat je zalig maken? Hebben wij het geleerd, gemeente, dat al onze eigen pogingen voor God niet kunnen bestaan, als we al die pogingen gingen doen? Hoe goed op zich ook, en hoezeer het woord ons er ook toe aanspoort. Maar het woord, en dat is belangrijk, en dan kom ik bij dat laatste. Het is natuurlijk niet echt zo dat een ambtsdrager zichzelf dan tegenspreekt. Want de weg waarin een mens ertoe wordt aangespoord om alles te doen aan zijn zaligheid, om de middelen zoveel mogelijk te gebruiken, om de Heere te zoeken met ingespannen krachten, is als het goed is ook de weg waarin je er juist achter komt en door de Heere onderwezen wordt, dat het toch alleen maar is uit genade. Terug naar de vraag, waarom moeten Gods kinderen, als ze uit hun ellende, uit hun nood en dood verlost zijn, door genade alleen, waarom moeten ze dan toch nog goede werken doen? Want daar gaat het vanmiddag vooral over. Dan lezen we het antwoord. Daarom dat Christus, nadat hij ons met zijn bloed gekocht en vrijgemaakt heeft, ons ook door zijn Heilige Geest tot zijn evenbeeld vernieuwt. Dat is een bijzonder antwoord, zei ik u al. Want wat staat daarin? Kijkt u maar even met mij mee zo in gedachten naar dat antwoord. Daar staat in wat Christus gedaan heeft en wat Christus doet. De zondag die voor ons ligt is een zondag die gaat over de goede werken. Maar het gaat in het antwoord allereerst over het werk van Christus. Hoe hij zichzelf heeft gegeven aan het kruis van Golgotha voor de zijnen. Hoe hij zijn bloed heeft gestort en zijn leven heeft gegeven voor al de schapen die zijn vader hem al van eeuwigheid heeft gegeven. Christus wilde zichzelf geven tot in de dood. Nadat hij ons met zijn bloed gekocht heeft. Dat is het eerste waar de opstellers van de catechismus mensen in het stuk van de dankbaarheid op wijzen. Op een bloedende en een betalende zaligmaker aan Golgotha's kruis. Daar hangt hij, daar sterft hij, daar stort hij zijn bloed, daar geeft hij zijn leven om een kerk van in zichzelf verloren zondaren vrij te kopen. Kijk, kind van God onder ons, deze middag is daarheen. Kijk eens een ogenblik naar dat werk van Christus. Vraag eens, als u daar niet bij kan voor uzelf. En als u zegt, dominee, u hebt het tot nog toe over andere mensen gehad dan dat ik ben. Vraag eens of Gods geest u erbij wil brengen. Heere, breng me daar toch bij. Dat ik dat zien mag. Christus betalend aan het kruis. Daarom dat Christus, nadat hij ons met zijn bloed gekocht heeft. En dan nog iets wat we onderstrepen. Vrijgemaakt heeft. En vrijgemaakt, dat wil zeggen vrijgemaakt van de overheersende macht van de zonde. Vrijgemaakt van de overheersende macht van de duivel. Vrijgemaakt van alle banden waarmee ik verslaafd was aan een misschien wel een heel bepaalde zonde. Christus heeft niet alleen zijn bloed gestort, maar in dat bloed ligt zoveel kracht dat het zondaren vrij kan maken van de zonde. Maar dan nog iets. Dan lezen we nog een stukje verder in antwoord 86. Dat hij ons ook door zijn Heilige Geest tot zijn evenbeeld vernieuwt. Daar ligt, gemeente, de bron. Gods kinderen kunnen in het leven van de dankbaarheid soms zo'n wettische houding hebben. Soms weer in zo'n wettische houding terugkomen en denken dit moet en dat moet. Maar onze catechismus zegt, het werk en het leven van de dankbaarheid is ten diepste het werk van Christus. Goede werken zijn ten diepste het werk van Christus. Hij is degene die niet alleen zichzelf gaf, niet alleen zondaren vrij maakt van de banden, maar hij is ook degene die die mensen vernieuwt, nieuw maakt. Helemaal nieuw maakt. Dat is zo'n woord om even bij stil te staan en over na te denken. Zou dat nou kunnen in uw leven? In het leven dat door de zonde zo oud wordt. Want als je nog in de zonde leeft en je bent 20 of 25, dan is je leven eigenlijk toch ook al wel heel erg oud door de zonde. Zonde maakt alles oud. Maar God kan een man, een vrouw, een jongen, een meisje deze middag echt nieuw maken. Helemaal nieuw. En daar begint de Heere altijd in het hart. Als hij gaat vernieuwen, dan vernieuwt hij van binnenuit. Mens kan natuurlijk wel wat proberen aan de buitenkant. Maar God vernieuwt harten. Dat is zijn werk. Dat kan, gemeente, en dat is een vreugde. Ik moest vanmorgen een ernstig woord brengen en dat moet ook. Maar vanmiddag is het me een vreugde om het u te prediken. Dat kan ook in uw leven. De Heere is machtig genoeg. Hij kan uw leven, als het nog oud is, door de zonde echt helemaal nieuw maken. Ik zal, Ezechiël 36, het stenen hart uit uw midden wegnemen en ik zal u een vlezen hart, een nieuw hart geven, gevoelig hart. Als de Heere dat doet, dan worden de dingen ook echt nieuw. Dan heb je tot die tijd misschien alleen maar voor de vorm in de kerk gezeten, of misschien wel afkerig, of misschien wel geïnteresseerd. Dat kan ook, met bepaalde belangstelling. Maar als de Heere je een nieuw hart geeft, dan wordt het van binnen helemaal anders en nieuw. Dan gaat je hart uit naar Hem. Dan gaat je hart kloppen voor Hem en voor zijn dienst. Dan wordt het een gevoelig hart. Wat krijg je dan? Een verdriet over je zonde. Wat krijg je dan? Een liefde tot God. Wat krijg je dan? Een verlangen om Christus tot je borg te leren kennen. Christus kan alles nieuw maken. Ook in uw leven. Daar begint het leven van de dankbaarheid, om het zo maar te zeggen. Met Gods vernieuwende werk. En dat vernieuwende werk, hoe lang duurt dat? Dat duurt van de bekering tot de laatste snik van een mens toe. Dat heeft natuurlijk een keer een begin. God maakt een nieuw begin. Maar dat vernieuwende werk gaat ook door van dag tot dag. Wij worden, schrijft de apostel, naar hetzelfde beeld vernieuwd. Van aangezicht tot aangezicht. Dat Hij ons door zijn Heilige Geest tot zijn evenbeeld vernieuwt. En tot zijn evenbeeld, dat is ook nog zoiets. Dan komt er dus in je leven een gebed, echt een hartelijk gebed. O Zoon, maak mij uw beeld gelijk. God maakt de dingen nieuw. Dus dat is het leven van de dankbaarheid allereerst. Over het leven van de dankbaarheid zijn heel veel misverstanden. Wij hangen dat heel vaak op aan een woord. Wij denken bij dankbaarheid ook heel vaak aan een gevoel. Wij denken bij dankbaarheid ook heel vaak ten onrechte aan terugbetalen. Ik heb de preek ook wel eens begonnen met die geschiedenis van Zinzendorf, die ooit een kruis zag hangen met daar een bloedende Heer Jezus en een bordje daaronder. En daar stond dan onder: dit deed ik voor u en wat doet u voor mij? En dat werd eigenlijk een woord dat hem zo tot nadenken stemde en hem zo tot verandering bracht. Maar dat is toch eigenlijk niet het stuk van de dankbaarheid. Dit deed ik voor u, wat doet u voor mij? Ik wil de klem niet wegnemen, maar als wij goed hebben geluisterd, dan is het stuk van de dankbaarheid, ja, het werk van Christus in mensen. Begon met zijn werk voor mensen, daar hangt hij aan het kruis, maar het wordt opgevolgd door het werk van Christus in mensen. Wat hebben u en ik nodig? Dat werk. Als wij nog een stenen hart hebben, dan hebben we nodig het vernieuwende werk door Gods Geest. En als we van de Heere een nieuw hart mochten ontvangen, dan hebben we nodig dat de Heere zijn vernieuwende werk voortzet. Dat is de bron. Wat is het doel? Onze tweede gedachte. Daar zal ik korter over zijn gezien de tijd. Maar het doel dat is, we lezen verder, opdat wij ons met ons ganse leven Gode dankbaar voor zijn weldaden bewijzen en hij door ons geprezen worden. Daarna ook dat elk bij zichzelf van zijn geloof uit de vruchten verzekerd zij. En ten derde dat door onze godzalige wandel onze naasten ook voor Christus gewonnen worden. Dus wat is het doel waarmee de Heere, want dat is de lijn die we nu hebben getrokken en die we voortzetten. Wat is het doel waarmee de Heere mensen vernieuwt? Wat is het doel waarmee de Heere zorgt dat harten van mensen nieuwe, vernieuwde harten worden? Dat er goede werken uit voortkomen? Allereerst, dat is tot eer van God. Dat is het eerste grote doel en daar moet het om gaan in ons leven. Dat is ook het grote doel waarmee wij op de aarde geschapen zijn. Waarom, ouderen en jongeren, waarom zijn wij in deze wereld? Ik preek vanmiddag ook voor mezelf en ik hou het mezelf ook voor. Maar waarom zijn wij in de wereld? Waarom liggen er, en ik zeg het in alle voorzichtigheid, en ik hoop met teerheid, maar waarom liggen er mensen soms in een ziekenhuis die eigenlijk niets meer kunnen en van wie het leven menselijk gesproken uitzichtloos en zinloos is, zoals dat gezegd wordt? Waarom zijn die mensen er nog? Omdat God wil dat zijn naam ook in die mensenlevens verheerlijkt zou worden. En soms gebeurt dat. Heel bijzonder. Ik denk aan Wijlen Oudeling van Vliet uit Rijnsaterwoude. Sommigen van ons hebben hem wel gekend, maar dat was een man die de gemeente, kleine gemeente van Rijnsaterwoude, heel veel jaren heeft gediend als ouderling. En ik meen dat hij ooit van de trap gevallen is en dat hij in elk geval helemaal verlamd raakte. Hij werd lichamelijk ontzettend zwak. Maar tot de tijd dat hij dat ongeluk kreeg, was het een man die stond voor de waarheid. Was het een man die ijverde in de dienst van de Heer, en ik geloof ook vanuit een goed beginsel. Het was ook altijd een man die voorzichtig sprak. Maar nadat dat gebeurde, gaf de Heer dat zijn mond mocht gaan overvloeien van de lof van de Heer. En dan lag hij daar in het ziekenhuis of in een verpleeghuis. En het was heel vaak een preekstoel. Het was heel vaak een plaats waar de naam van de Heere groot gemaakt werd. Ik bedoel daarmee te zeggen, gemeente, de Heere kan ook uit een leven dat in de ogen van mensen mislukt is, of zinloos is, of uitzichtloos is. De Heere kan daarin de dingen zo nieuw maken, zo vernieuwen, dat zijn lof opklimt vanuit die omstandigheden. Maar hetzelfde geldt ook voor onze jonge mensen. Waarom ben je in deze wereld? Waarom ga je straks weer naar school, verder met je opleiding, of ga je weer aan het werk? Wat is het doel van je leven? De Bijbel zegt, God heeft je geschapen met het oog op zijn eer. De vraag, de grote vraag die u en ik, wij allen aan onszelf moeten stellen is, waar is Gods eer in ons leven? Waar is de eer van God? Nog één voorbeeld, gemeente, en dan zal ik met de voorbeelden proberen verder zuinig te zijn. Maar een vrouw, jaren geleden in Engeland, ze kreeg een hele ernstige koorts en ze werd zo ernstig ziek dat ze vreesde te zullen sterven. En toen kwam die vraag op haar af, waarom ben ik op deze wereld geweest? Wat is het doel van mijn leven? En ze werd teruggebracht bij de eerste vraag en het eerste antwoord van de Westminster Catechismus, de kleine catechismus. Die begint met die vraag. Wat is het grote doel van een mens? Gods eer. En dat kwam in één keer naar haar toe. En ze zag dat Gods eer nog nooit opgeklommen was vanuit haar leven als het aan haar lag. En ze kwam ermee in de schuld en ze kreeg de zonde van de leven terug. En ze leerde buigen voor de Heere en de Heere bracht haar bij degene die haar eer werd met een hoofdletter. De Heer Jezus Christus. Gods eer, dat is het eerste. Daarom, gemeente, moeten er, nou zeg ik het toch ook weer met de klem van de catechismus, daarom moeten er in mijn leven en in het uwe goede werk komen of zijn. Tweede reden, opdat wij bij onszelf van ons geloof uit de vruchten verzekerd zullen zijn, zegt het vervolg van antwoord 86. Dat ook. En daar zeg ik deze middag alleen maar dit over, dat een slordig leven van degenen die de Heere mogen kennen door genade en die weten van Gods opzoekende liefde, maar een slordig leven geeft veel onzekerheid en geeft veel strijd. U kunt dat niet omdraaien. U kunt niet zeggen, waar heel veel strijd en heel veel onzekerheid en aanvechting is, daar is ook altijd een slordig leven. Maar het kan wel. Een slordig leven waarin de Heere niet gevreesd wordt en waarin de goede werken ontbreken, dat geeft zoveel aanvechting en strijd. Daar kan de duivel ook op afkomen natuurlijk. Daar kan de duivel het ook zeggen tegen een kind van God, als zo'n kind van God slordig leeft. Denk je dat dat met genade kan samengaan? Waar zijn de vruchten van de dankbaarheid in je leven? Voor die onzekerheid die op die manier gevoed wordt, heeft de Heer een mens niet over. Daarom wil de Heer ook dat er goede werken zullen zijn. Opdat een mens uit de vruchten verzekerd wordt van zijn geloof. En als dan de aanvechting en de strijd komt, en die kan er zo vaak zijn, ook in het leven van kinderen van God die teer leven, maar dan kan toch wel eens tot troost zijn als je iets mag zien van, nou, van wat John Newton zag en onder woorden bracht in de inleiding van de preek. Ben niet die ik behoor te zijn altijd. Ik ben niet die ik wens te zijn. Ik zou zo willen dat mijn hart nog veel meer naar de Heere en naar zijn dienst uitging. En dat mijn leven veel meer het karakter van de dankbaarheid zou vertonen. Ik ben niet degene die ik hoop te zijn straks na mijn sterven. Maar ik ben ook niet meer degene die ik was. Er zijn in mijn leven door genade toch vruchten van dankbaarheid gekomen. Vruchten uit het werk van Christus. Wat kan dat een troost geven? Wat kan een nauw leven, waarin je bang bent voor de zonde, waarin een mens dicht bij de Heere leeft en veel tegen de zonde strijdt, een tegenbedsleven heeft, wat kan dat door de Heere gezegend worden tot veel troost? Zo wordt het hier bedoeld, uit de vruchten verzekerd. En dan het derde en het laatste doel wat er genoemd wordt. En dat door onze godzalige wandel onze naasten ook voor God, voor Christus gewonnen worden. Ik heb het voorbeeld wel eens vaker genoemd, maar ik denk aan dat meisje dat op een dag weggeroofd werd bij haar vader en haar moeder vandaan, vanuit het grensgebied van Israël. Ze werd meegenomen door wrede Syrische soldaten. En we weten eigenlijk niet, maar we kunnen ons wel een klein beetje voorstellen wat er met dat meisje gebeurd is. Maar uiteindelijk, misschien al na heel veel onbeschrijfelijk lijden, komt ze op de slavenmarkt in Damascus. En dan wordt ze gekocht door Naaman. En Naaman neemt haar mee als een dienares, als een slavin voor zijn vrouw. Dat moet u zich proberen voor te stellen. Dat moet onze jongeren en kinderen zich maar proberen voor te stellen. Als dat nou zou gebeuren, vreselijk natuurlijk. Als je zo van de ene op de andere dag uit je huis weggeroofd wordt. Als je als slavin verkocht wordt, als er misschien wel vreselijke dingen gebeuren met je. Je moet dan werken in het huis van de generaal, van het leger, van de soldaten die je hebben meegeroofd. Want zo was het bij dat meisje. Ja, dan kunnen we ons toch goed voorstellen dat er twee dingen zijn geweest in het leven van dat meisje. Allereerst opstand tegen God. Want waarom gaat de Heere zulke wegen met mij? En in de tweede plaats vijandschap tegen de mensen die haar al dat vreselijk hebben aangedaan. En dan moet u horen wat er gebeurt. Dan wordt Naaman ziek, melaatsheid, vreselijke ziekte, ernstige ziekte. En dan gaat dat meisje spreken. En dan zegt ze, och, of mijn Heer stond voor het aangezicht van de profeet in Samaria. Ze bedoelt Elisa. Dan zou hij hem van zijn melaatsheid ontledigen. Dat meisje ging spreken uit liefde voor de vijanden. En ze sprak tot eer van de Here. En dat eenvoudige getuigenis van dat meisje, misschien een jaar of 14. Misschien wel net zo oud als jij op dit moment. Maar dat eenvoudige getuigenis, dat woord van dat meisje, haar houding, werd door God gezegend. En Naaman kwam in de loop van de geschiedenis en in het vervolg tot bekering. Ziet u wat goede werken onder de zegen van de Here kunnen uitwerken. Petrus schrijft erover in zijn eerste brief aan vrouwen in zijn tijd die allang tot een huwelijk gekomen waren en die getrouwd en wel tot bekering zijn gekomen. En dan leven die vrouwen daar iedere dag in hun huis met hun heidense man. Hoe moet dat toch? En dan zegt Petrus, wandel in vreze. Daarmee bedoelt Petrus te zeggen, wandel in Gods vrees. Vrees God, leef in overeenstemming met zijn geboden. Daar hadden die vrouwen hun man niet in mee, daar kregen ze natuurlijk een hoop aanmerking op. Om het maar zo te zeggen, ga je nou ook al door de weeks naar de kerk? En waarom lig je daar weer op je knieën? En waarom ga je niet meer mee naar het theater? En waarom wil je dit niet meer? En waarom ben je zo druk? En waarom zie ik tranen in je ogen soms? En die mannen zullen ook heus wel eens hebben gezegd tegen hun godvrezende vrouwen, waarom is het zo ongezellig geworden in huis? Waarom kan er niks meer? En waarom zijn alle pleziertjes weg? En gaat u maar verder. Petrus zegt, wandel in vrezen, opdat door uw wandel, zonder woord, mogelijk mensen voor Christus gewonnen worden. Wat gaat er, gemeente, uit van ons leven? Mag het zijn, de stedelingen zullen bloeien, gelijk het malse kruid. We gaan ervan zingen, Psalm 72, 9e vers. kunnen dan, vraag 87, die niet zalig worden die in hun goddeloos ondankbaar leven voortvarend zich tot God niet bekeren? Kunnen mensen die onbekeerd voortleven, die in hun goddeloze, onbekeerde leven voortgaan, kunnen zulke mensen die zich niet bekeren ook zalig worden? Als u dat nu bent gemeend op dit moment, als wij dat zouden zijn, iemand die voortgaat in zijn goddeloze leven en die zich tot God niet bekeert, dan gaat het op dit moment dus over u. Als u dat zijn zou, en dan zegt onze catechismus op grond van Gods woord, dan kunt u zo niet zalig worden. En dan zult u zo ook niet zalig worden. Het kan nog wel anders worden, maar het moet dan wel anders worden. Wat is de Bijbelse grond die daaronder ligt? Antwoord 87, want de schrift zegt dat geen onkuisen. Iemand die onkuisen en onzuivere beelden blijft bekijken. Dat geen afgodendienaar. Iemand die zijn hart gegeven heeft, misschien wel aan een bepaalde sportclub. En er afgoderij mee bedrijft. Geen afgodendienaar. Geen echtbreker. Iemand die het huwelijk met eigen handen gebroken heeft van zichzelf of van een ander. En die zonder bekering en zonder berouw voortgaat. Geen dief. Iemand die de belasting oplicht tot op dit moment toe. Geen gierigaard. Iemand die vervuld is met begeerte. Naar meer en meer en meer. Want gierigaard betekent in het Bijbelse taalgebruik niet iemand die veel heeft en dat allemaal wil houden. Dat is ook niet goed natuurlijk. Maar gierigaard betekent in het Bijbelse taalgebruik iemand die altijd meer wil hebben. En nooit tevreden is. En leeft om aardse schatten te verzamelen. Geen gierigaard. Geen dronkaard. Iemand die tot op dit moment in de ban is van de alcohol en in de banden is van de alcohol en die zich overgeeft aan dronkenschap. Die misschien wel regelmatig naar een feestje gaat en dan wordt er met elkaar gedronken net zo lang totdat er een paar dronken zijn en daar wordt plezier over gemaakt. Geen dronkaard. Geen lasteraar. Iemand die de naam van God op zijn lippen neemt en maar blijft doorgaan met de naam van God te lasteren. Geen rover. Iemand die geweld gebruikt tegenover anderen om anderen zijn bezit te ontvreemden. Niemand van die mensen zal, wanneer hij zo doorgaat, het koninkrijk van God beërven. Dat zegt de catechismus deze middag alleen het woord mana. En dat is net zo'n ernstig woord als vanmorgen, of niet? Niemand die de zonde aan de hand houdt, op wat voor manier dan ook en in wat voor vorm dan ook, die krijgt vanmiddag rust voor zijn ziel. Laat niemand ook denken, maar het evangelie is zo ruim en de Heer is zo genadig en het komt allemaal wel weer goed. Gods woord is op deze punten heel erg scherp. Er zijn gemeenten in uw en mijn leven, in jouw leven, goede werken nodig. Want een mens zal, niet op grond van zijn werken zalig worden. Maar er zal ook niemand zonder goede werken zalig worden. Er is niemand uitgenomen mensen met een ernstige verstandelijke handicap en mensen die in hun jonge jaren op een heel jonge leeftijd zijn weggenomen nog voordat ze tot hun bewustzijn zijn gekomen. Maar er is afgezien van die groep mensen niemand in de hemel in wie leven er op aarde geen goede werken zijn gekomen. Vanuit Christus en vanuit zijn vernieuwende werk, jazeker. Door zijn genade alleen, jazeker. Maar ze zijn er wel gekomen. De moordenaar aan het kruis, hij had niet veel goede werken, maar er was wel een goed werk in zijn leven. Wat? Ja, dat is toch, als u let op de dankbaarheid, dat is toch zijn waarschuwende woord geweest voor zijn medekruiseling. Dat is toch het opkomen geweest voor de eer van Christus. Ik hoorde het in de achterliggende week, in een van de gesprekken, ook nog iets anders. En dat wil ik u ook niet onthouden. Weet u wat ook het werk was wat hij mocht doen? En dat is het meest godverheerlijkende werk wat een mens kan doen. Dat hij met al zijn schuld en met heel zijn verzondigde en geruïneerde leven vluchtte tot Christus. Als God ergens in geëerd wordt, gemeente, vergeet u het niet. Als God ergens in geëerd wordt, dan is het als een zondaar met zijn schuld en met zijn ellende tot Christus vlucht. Aan zijn voeten terechtkomt. Zich door hem en op grond van zijn werk laat zaligen. Maar dan komt er ook iets van de dankbaarheid. En dan kan het niet anders. Of dan komt er ook wat de Bijbel noemt bekering. Wat dat is. Dat is zondag 33. Daar hopen we met de hulp van de Heere in de komende tijd over na te denken. Maar voor deze middag blijft de vraag. En laat die vraag maar door ons allen worden meegenomen. Hoe is ons leven? Wat voor goede werken zijn er? Zijn er goede werken? Is er Gods vernieuwende genade? Dan weer nog één vraag, zegt iemand, voordat we naar huis gaan. En dat is die vraag, u zei dat, hè, dat als er nou niets verandert in mijn leven, dat ik dan niet zalig kan worden. Dat als die zonde er blijft in mijn leven, en misschien is die wel heel concreet aangeduid, dat als die zonde aan de hand gehouden wordt en dat ik dan niet zalig kan worden. Ja, maar dat heb ik niet gezegd, ten diepste. Dat zegt het woord. Maar kan het dan toch nog anders worden? Vraagt iemand. Ja, dat kan, maar dan is er dus bekering nodig. En die bekering, die was mogelijk voor Paulus, die zichzelf de grootste van de zondaren noemde. Zou het dan niet kunnen voor u? Die bekering was mogelijk voor die moordenaar die heel zijn leven tot een verwoesting en tot een ruïne had gemaakt. En Christus maakte 3:12 op de klok van zijn genadetijd alle dingen nieuw in zijn leven. Zou het dan niet voor u kunnen, maar laat het niet aankomen op 3:12. Want we weten niet wanneer het 3:12 is. Dat kan het nu wel zijn. Zoek de bekering. Zoek het leven van de dankbaarheid. Zoek het leven van de goede werken te ontvangen uit hem. Die het ook deze middag nog zegt. Komt herwaarts tot mij. Allen die vermoeid en belast zijn, ook vermoeid van al uw eigen pogingen om het nieuw te maken en het ging niet. Van alle eigen pogingen om uzelf levend te maken en het ging niet. Kom tot mij allen die vermoeid en belast zijn en ik zal u rust geven. En leer van mij dat ik zachtmoedig ben. en nederig van hart. En neem mijn juk op u. En ge zult rust vinden voor uw ziel. Amen. Eindigen we met dankgebed. Heere, geef dat wij op die plaats terecht mogen komen. Wat hebt u deze zondag in uw woord en vanuit uw woord willen schudden aan onze levensboom. Geef dat we onszelf niet weer oprichten, onze rug rechten en onbekeerd verloren gaan. Maar geef, Heere, dat we ermee vastlopen. En dat we vastgelopen aan uw voeten terechtkomen. En dat we het mogen ondervinden dat de mens nu zalig kan worden. Niet door zijn eigen werken, maar door dat werk van uw eigen lieve Zoon. Verheerlijk zijn naam onder ons. Breng ons ook zondag weer bijeen. Gedenk, Heere, deze macht tot die zegen open te vragen over hun huwelijk. Geef ze een goede dienst. We dragen ook onze organist, Arco Bot, met zijn aanstaande vrouw aan u op als zij halverwege deze pas begonnen week in het huwelijk hopen te treden. Heere, zegen uw woord. Bewaar ons voor de zonde, bewaar ons als we van hier gaan. Om Christus wil. Amen. Psalm 17, derde vers. Ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden. Dat geven de Heer ons allen. 17, vers 3. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.